luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Johannes 17, vers 1 tot en met 26. We noemen Johannes 17, vers 1 tot en met 26. En we zingen psalm 87, vers 3 en 4. Psalm 48, vers 1 en 4. Psalm 119, vers 32. En psalm 133, vers 1 en 3. We noemen nogmaals de schriftlezing, Johannes 17, vers 1 tot en met 26. En we zingen psalm 87, vers 3 en vers 4. Psalm 48, vers 1 en 4. Psalm 119, vers 32. En psalm 133, vers 1 en vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zij in goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn vervolgen deze middag. Door met elkaar te zingen en wel uit de 87ste psalm. Te weten het derde en vierde vers. 87, het derde vers, de Filistijn. De Tyriër, de Mooren, zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En ook het vierde vers, God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Derde en vierde vers van de 87ste psalm. schriftlezing voor deze middag vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in het vierde evangelie, het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan wel het 17e hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor deze middag uit Johannes 17. En daar zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot en met het laatste vers. We noemden nu Johannes 17. Vanaf vers 1, maar ook deze middag doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den enigen, waarachtige God, en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard den mensen, die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe, en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u, Heilige Vader, bewaren in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hen uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van hun boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijkwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen, omdat zij alle één zijn, gelijkwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, omdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn, ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hen bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen.
Gemeente, we willen samen zingen voorafgaand uit de 48e psalm, het eerste en het vierde vers 48, het eerste vers. De Heere is groot. Elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Hoe schoon, hoe welgelegen. En het vierde vers bij, over even majesteit gedenken, uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning, bij ons terecht geprezen. En wat er verder volgt in het eerste en ook in het vierde vers van de 48e psalm. willen deze middag met Gods hulp vervolgen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. We zijn enkele weken geleden met elkaar toegekomen aan zondag 20 en hopen dus vanmiddag vervolgen met zondag 21. Zondag 21 van de Heidelberger Catechismus, dus deze middag. En dat zijn de vragen en antwoorden 54, 55, 56. En zoals u weet lees ik ze u eerst vooraf voor. Daar wordt gevraagd in vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Het antwoord: dat de zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des ware geloofs van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag en antwoord 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Antwoord eerstelijk: dat de gelovigen allen en eniegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Vraag en antwoord 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Antwoord: dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Gemeente, zondag 21, dat spreekt ons dus vanmiddag over de heilige algemene christelijke kerk en ook over de vergeving der zonden. We zien dan ook vanmiddag drie vragen en antwoorden, dus eigenlijk drie eenvoudige gedachten. In de eerste plaats zien we het ontstaan van die kerk. In de tweede plaats de gemeenschap binnen die kerk. En ten derde de troost in die kerk. Dus de heilige algemene christelijke kerk. Ik zei in de eerste plaats het ontstaan van die kerk. Ten tweede dus de gemeenschap binnen die kerk. En in de derde plaats de troost in die kerk. Geliefden, als we dan zo zondag 21 voor ons hebben liggen, en ik refereerde er net al aan, dan weet u dat we enkele weken geleden samen hebben stilgestaan bij zondag 20. Eén vraag slechts, één antwoord. En dat ging over: wat gelooft gij van de Heilige Geest? En misschien dat u het zich nog enige maanden herinnert, of misschien wel door de jaren heen dat ondertussen hebt geleerd, maar dat de Heilige Geest samen met de Vader waarachtig en eeuwig God is. Maar zo mocht de Heidelberger zeggen, en Zacharias Uzinus heeft het natuurlijk zo opgeschreven, tot vertroosting van heel de kerk van alle tijden en plaatsen, dat de kerk het ook heeft mogen nazeggen, maar dat die Heilige Geest ook mij is gegeven. En dat die Geest mij, Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. We hebben toen gezegd, om nou niet alles te gaan herhalen, maar het is maar één vraag, één antwoord, maar wel een hele kernachtige samenvatting van het werk Gods. Want het is die Geest immers, de zonder de welke niemand zeggen kan dat Christus Jezus de Heer is. Met andere woorden, het is juist die Heilige Geest die nou de weldaden van Christus aan het hart toepast. En doet delen in alles wat van hem is. En daarom is dat werk van die Heilige Geest zo noodzakelijk. Ik zei, de kerk op aarde heeft er iets van geleerd. En dat bedoelen we daar natuurlijk mee. Al Gods kinderen van Adam, tot de laatste toe, zullen ze allen door God geleerd zijn. Ook geleerd hebben wie nou God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is. Maar dat gezegd hebbend, gaat Zacharias Uzinus natuurlijk weer verder. Want het is het troostboek van de kerk. En hij probeert ook juist nu weer stapje voor stapje eigenlijk de verdiensten, het werk van die Heilige Geest weer verder te ontvouwen. Dat hebben we natuurlijk al zo dikwijls gezien in die Heidelberger. Ach, ik zeg het ook weer opnieuw vanmiddag, gemeente, maar wat is het toch een kostelijk leerboek. En wat heeft het al de eeuwen door, de kerk van alle eeuwen toch ook lieflijk vertroost. Want ook vanmiddag wordt ons weer iets vertoond. Ja, wat die geest des Heren nou doet. En dan niet zo vanmiddag heel specifiek in het hart van een ieder heel persoonlijk. Maar we zouden zeggen wat die geest ook doet om het lichaam van Christus te bouwen. Om heel die kerk met die hoofdletter te gaan bouwen. En wat die kerk nou in hem heeft. Allen persoonlijk, maar ook tezamen. Nou ja, ik zei geliefde, dan gaat het natuurlijk vanmiddag over de gemeenschap der heiligen. Dan gaat het over die heilige, algemene, christelijke kerk. En dan, nou ja, is dat natuurlijk aan de hand van die 12 artikelen. Waar we ons al zo geruime tijd samen mee mogen bezighouden. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ja, ik zou vanmiddag ook vooraf maar weer willen opmerken natuurlijk. Dat ik denk ook juist daarom wel weer Zacharias en Zinus het zo heeft geformuleerd. Maar ik ga nog een keer weer terug, jongens. Naar de tijd waarin dit boekje is geschreven. Jullie weten in welk een diep verval. De kerk in die dagen was terechtgekomen. Het was alles in duisternis gehuld. Hoe kwam dat? Nou ja, omdat die geest des Heren misschien was geweken. Ja, het kwam eigenlijk misschien ook wel juist omdat de geest des Heren werd tegengestaan. En dat bedoel ik juist ook wel door de geestelijke leidslieden. Ach, wat hebben zij juist ook door de eeuwen heen zo geleidelijk aan die kerk in grote duisternis terechtgebracht. En dan bedoel ik natuurlijk door zoveel valse, onbijbelse, onschriftuurlijke leringen te leren in de kerk. Nou, dan kan ik dat natuurlijk allemaal vanmiddag niet weer breed uit gaan meten. Maar ik zou vanmiddag eigenlijk willen zeggen, Rome heeft wel geleerd, wij zijn de kerk. En ze hebben eigenlijk, we zouden zeggen vanaf de kansels, ex cathedra, zoals ze dat dan zeiden, vanaf het katheder geleerd, als jullie maar nou naar ons luisteren, wij zijn de ware kerk, nou dan gaat het wel goed. Buiten de kerk is er geen zaligheid, maar als je nou maar gelooft wat de kerk leert, wat wij leren, nou dan zul je zalig worden. Nou, ik zei geliefde, dat is één van de zaken waar de mannen van de reformatie tegen hebben gestreden. En ik geloof daar ook wel weer te mogen zeggen dat juist de Resinus daarom nou ook deze zaken zo komt voor te stellen. En dan gaat het natuurlijk ook in die 12 artikelen als het ware daar weer over. Dat er zo eerlijk wordt gezegd, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ach, dat is ja toch een bijzondere zaak, nietwaar. Maar als ik het ook heb over het woord kerk. Ja, dan moet ik dat denk ik ook vanmiddag misschien wel voor onze jonge mensen, voor onze kinderen, proberen wat uit te leggen. Want daar is uiteindelijk natuurlijk ook weer een catechismusprediking voor bedoeld. Met het woord kerk, ja, dan maken we dan toch wel weer wat onderscheid. En dan zou ik zomaar vanmiddag even wat willen aanreiken, misschien voor de ouderen al wel bekend. Maar als ik spreek over de kerk, ach, dan zijn er in ons midden die denken dan wel eens aan die triomferende kerk. Dan denken ze eigenlijk aan de kerk die boven is. Die de palmtak van de overwinning in de hand hebben. Ik zou bijna willen zeggen, die kerk waarvan natuurlijk in de openbaringen aan Johannes geschreven staat, dat ze uit de grote verdrukking komen. Die zijn, nou ja, zogezegd de strijd te boven. Die zingen eeuwig het lied van Mozes en van het Lam. Ik bedoel, die zullen eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Nou ja, we hebben het vanmorgen eigenlijk ook nog gezongen in een van die bekende versjes, nietwaar? Maar ik zal eeuwig zingen, heren, omdat gij het hebt gedaan. Kijk, dat is die triomferende kerk. Die hebben de overwinning verkregen, niet door eigen kracht. Maar het is aan alles uit genade geschonken. Ja, die kerk is boven. Maar als dat troostboek nou zo in de dagen ook van de Zinus uitging en ook onder onze dagen nog mag zijn. Ja, dan spreken we natuurlijk ook door die strijdende kerk. Maak eens vragen, heel eerlijk weer. Aan u en aan mezelf behoren wij daarbij. Tot die strijdende kerk. Wat is dat dan, dominee, vraagt een jongetje vanmiddag. Nou ja, het woord zegt dat al, hè. Dat is een kerk, dat is een volk. Een man, een vrouw. Mensen hier in Vriezenveen of te buiten, waar ook in ons land of waar ook maar ter wereld. Die hebben een strijd op aarde. Elk mens heeft een strijd. Maar dat is een volk dat heeft een strijd gekregen tegen de zonde. Tegen de wereld. Tegen de duivel. Tegen hun eigen vlees. Kijk, dat is dat volk in het strijdperk van het leven. Dat is toch wel een bijzonder volk. triomferende kerk, zei ik. Een strijdende kerk. Ja, we spreken ook wel eens van een verborgen kerk. Wat bedoelt u daar dan mee? Nou ja, dat is eigenlijk een kerk die we niet zien. In tegenstelling tot die zichtbare kerk. Maar kijk, een zichtbare kerk, dat zien we. Dat is er hier in Vriezeveen de Bethelkerk bijvoorbeeld eentje van. En zoveel andere kerken ook in onze gemeente, maar ook in ons vaderland. Allemaal verschillende kerken. En wat wordt daar overigens een strijd om gestreden? En we zijn altijd maar weer geneigd om te zeggen dat dit de ware kerk is. Niet waar? Nou, de ware kerk, geliefde, die ken je overigens als de prediking recht mag zijn. Ik bedoel, als het evangelie recht bediend mag worden. Als de sacramenten op de rechte wijze bediend worden. En als de tucht beoefend wordt, dat is de ware kerk. Nou, dan geloof ik dat er nou niet één kerk meer, ook in ons vaderland en ook in Vriezeveen zal zijn. Die zal zeggen, nou, maar dan is dit de ware kerk. Ze begeren het wel te zijn, hoor. Ik bedoel, tot de Here des Heren te leven. Maar al die zichtbare kerken, ze nou op de plek zijn, zouden ze zich allemaal moeten verontmoedigen. Maar tussen die zichtbare kerken is er ook een verborgen kerk. Wie zijn dat? Nou, dan bedoel ik nou niet alleen in de eerste plaats Gods kinderen die misschien in dat kerkgebouw zitten. Die uit de dood en het leven zijn overgezet. Of beter gezegd, van Adam zijn afgesneden en Christus ingelijfd zijn. Maar ik bedoel met die verborgen kerk eigenlijk ook te zeggen dat er nou nog liggen onder het zegel der verkiezing die hier misschien vanmiddag in Gods huis zitten. Ach, gemeen, dat is toch altijd mijn vurige wens, niet waar? Dat ik nou zo jong en oud zie zitten vanmiddag. En ik weet dat er thuis velen met ons verbonden zijn. Zulke mijn hartelijke begeerte dat de Heere er nog van die verborgen kerk, ik bedoel van degene die wij niet zien en wij niet kennen, maar dat er onder het zegel liggen die de Heere nog gaat trekken, zou het niet groot zijn? Als er nou zo'n jongen, zo'n meisje was, zo'n man of vrouw, die met geen enkele lust bevangen is vanmiddag om de Heere te vrezen. Liever de wereld en al zijn begeerlijkheid heeft. En eigenlijk zegt de Heere, u mag heel uw dienst van mij wel houden. Als ik hier op aarde heel mijn leven lang zou kunnen blijven. Wat zeg ik? Tot in de eeuwigheid zou blijven. Ben ik een gelukkig mens. Maar dat de Heere de zulke nou nog gaat opzoeken. Ach, het is maar een wenkje van zijn halve mogen. Een verborgen kerk. Vaders, moeders, vraagt opnieuw. Zie er ook naar uit. Dat er onder je kinderen, je kleinkinderen, nog eens getrokken worden uit die duisternis. En gebracht worden tot de kennis van dat wonderbaar en heerlijk schijnend licht. Zie er ook naar uit. Dan zul je ze ongetwijfeld ook proberen op te voeden in de vreze des Heren bij zijn woord. Met alle tekorten, met alle gebreken. Maar zul je ze niet zomaar kunnen laten voortgaan, toch? Zoek je ze toch te vermanen. Zoek je ze toch te onderwijzen. Probeer je ze toch door de liefde te trekken. Zou je toch vragen om goddelijk licht en goddelijke wijsheid. Heere, zou mijn kinderen nog tot die verborgen kerk mogen behoren. En misschien wel tot die kerk mogen behoren die nog niet eens geboren is. Kan ook wezen. We weten niet hoe lang de wereld nog is. Maar misschien zijn er nog wel die onder het zegel der verkiezing liggen. Die nog verwekt moeten worden en geboren moeten worden. Kijk, geliefde, want een Heere heeft zich een kerk ten eeuwige leven verkoren. Het is een kerk met een hoofdletter. Het is de kerk van de ware christgelovigen. Die heeft hij zich van eeuwigheid verkoren. Nou ja, zijn we weer vanmiddag bij dat bekende leerstuk uit de verkiezing. Laat ik het op voorhand maar weer proberen te zeggen met voorzichtigheid. Gemeente, moet je niet boos worden. Niet wrevelig worden. En daarover wordt gewagen. Ik weet wel hoor, als uw ogen in aanvang zijn geopend. En je hebt uw staat en toestand leren ontdekken. En gij hebt het gewicht van uw onsterfelijke ziel leren voelen. Kan het wel eens een zaak zijn in je leven. Of je nou ook bij die kerk met die hoofdletter mag behoren. Wat jij nou niet uitverkoren bent, hè? Toch? Dan heeft heel je kerkgang geen zin. Heeft je bidden geen zin. En kan de duivel je zomaar weer geweldig wijs maken, toch? Dat je beter eigenlijk gewoon thuis kunt blijven. En je nou maar in de tijd die je nog gegeven wordt, maar uitleeft in de zonde en in de wereld, maar wat genieting zoekt. Want ja, als je nou uitverkoren bent, dan zul je er zeker komen. Nou, dat is ook zeker waar, hoor. Maar geeft u en mij, geliefde, geen vrijbrief. Om onszelf nog maar uit te leven. Wij worden geroepen om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Voel je dat? Want de gemeente, de Heer heeft zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren. Ik moet er nog wat van zeggen. Een volk verkoren tot zaligheid. Wat wil dat zeggen? Nou, dat verkiezende liefde. Soeverein welbehagen. Eenzijdige liefde. Hem van eeuwigheid in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid bewogen heeft. Weet u wat onze vaderen ervan zeggen? Ach, als ik het u noem, dan zult u het wel een beetje herinneren. Maar onze vaderen hebben zo kostelijk onderwezen. Dat hij nou verkoren heeft, niet uit voorzien geloof. Niet uit voorziene heiligheid. Niet uit voorziene geschiktheid. Onze vaderen hebben bedoeld te zeggen, alsof er iemand geschikt was voor genade. Nee, maar hij heeft ze verkoren tot geloof. Om het geloof te werken. En hij heeft ze verkoren tot heiligheid. Om zijn volk heilig te gaan maken. En hij heeft ze verkoren omdat hij ze geschikt gaat maken. Opdat ze eeuwiglijk zijn lof gaan vertellen. Waarom benadrukt u dat, dominee, nou hierom, geliefde? Opdat hij anders zo moedeloos zou worden. Als je zou horen dat hij zelf wat moet zijn en wat moet kunnen en wat moet hebben en wat moet worden. Kan nooit, hè. Dat kan nooit. Maar hij heeft zich een volk ten eeuwige leven verkoren. En die gaat hij nou ook zelf toebrengen. Door de dwaasheid van de prediking. Ik zei zo straks, geliefde, daarom hebben wij wel de dure roeping om ons onder het woord te zetten. Onder het getrouwe woord. Onder de rechte bediening van Gods woord. Onder de rechte leer die is naar de godzaligheid, niet onder een dwaalleer. En niet onder een leer die ik zelf verkies. Ben ik ook altijd zo geneigd toe, toch? Pak ik er maar uit wat mij zint en al de andere schuif ik aan de kant. Nee. Op de plek waar de Heer je gesteld heeft. Kijk, daar gaat de Heer nou die kerk vergaderen. Die die van eeuwigheid verordineerd heeft. Moet ik er natuurlijk ook weer eerlijk bij zijn. Want ja, het haakt allemaal zo kostelijk in elkaar. Hè? Maar dat hij nou een kerk ten eeuwige leven verkoren heeft, ik zei, dat is soevereine genade. En ik weet dat ze vanmiddag in ons midden zitten. Voor wie dat in aanvang en voortgang en straks in de eeuwigheid dat eeuwige stuk van verwondering zal zijn. O, mijn God, waarom was het op mij gemunt? Nooit naar u gezocht, nooit naar u gevraagd. Maar geen enkele lust bevangen, maar gij bent de eerste geweest. De Alfa en de Omega, het begin en het einde. Kijk, en geliefden, nou zijn er ook die van eeuwigheid verworpen zijn. Ik zei zo strak, ben misschien wel bang voor. Is altijd een zaak geweest, geliefden, in de kerk. Ik bedoel ook in de kerk van de Reformatie, hoor. Die wel eens veel vragen heeft opgeworpen. Hoe kan dat nou? Ja, dan kunnen we God eigenlijk God niet laten. Hè? Heb je het weer? Mag hij niet doen met het zijne wat hij wil? Ja toch? Maar wat zijn dat voor verworpenen? Nou, tot hen is het evangelie ook uitgegaan. In Vriezenveen. Of waar ook maar in ons land. Tot hen is het evangelie ook uitgegaan. Maar onze vader, en ik wijs nog een keer weer naar de Duitse vader. Onze vaderen hebben gezegd, maar ze hebben zich verhard. Ik bedoel natuurlijk dit te zeggen, geliefde. Dan worden u en mijn verontschuldigingen ons uit handen geslagen. Want dan heb ik me verhard. Of beter gezegd, is het mijn schuld dat ik verloren ga. 100% genade. 100% genade. Niet waar? Als je eeuwig straks zult zingen van Gods goede tierenheid. Tegelijkertijd 100% eigen schuld hij verloren gaat. Kan met mijn verstand niet rook krijgen. U ook niet. Maar ik moet het u vanmiddag, geliefde van hemelswegen, wel eerlijk bekend maken. Dat hij nou verloren gaat, jongens, is je eigen schuld. Maar als ik het nou eens probeer aan je hart te leggen, dan denk ik dat je vanmiddag, jong en oud, allemaal moet bekennen. Dat is waar, heren, dat is waar. Waarom? Waarom? Nou is het misschien omdat je de zonde vasthoudt. En je eigenlijk straks je weer afkeert en weer eigen wegen gaat. Je niet wilt laten gezeggen. Omdat je niet wilt worden in je leven wat je bent. Wat dan? Een verloren, doemwaardige, ellendige zondaar. Omdat je niet wilt doen wat de Heer in zijn woord bekend maakt. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Opdat hij u zal verhogen te zijn tijd. Voel je dat? Gemeente, voel je dat? Jongens? Hij verloren gaat om eigen schuld. Ach. Ik zei het, verkiezing en verwerping. Ik kan het niet rondkrijgen, gemeente. Maar nou gaat hij uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente ten eeuwige leven uitverkoren. Door zijn geest en woord vergaderen. De zonen Gods gaat vergaderen. Ja, het is natuurlijk God de Vader die verkiest. Hè? En God de Zoon die verlost. En het is de Heilige Geest die het verdorven en vernieuwd te wederbaart. Maar het geschiet als het ware, geliefde, door de zonen Gods. Nou ja. Dan ben ik natuurlijk met u met dat gedeelte dat we vanmiddag met elkaar hebben gelezen. Johannes 17. Ik dacht zo de laatste dagen, wat moet ik nou lezen? Ik kon niet anders, geliefde, dan steeds maar weer terugdenken aan Johannes 17. Dat hoge priesterlijk gebed. Ja, dat is de gemeenschap, de verborgen omgang. Tussen de Zoon en de Vader. U mag wel eerlijk weten vanmiddag, laat ik het maar eerlijk zeggen. Durf het eigenlijk bijna nooit te bepreken. Durf het eigenlijk ook bijna nooit te laten lezen. Waarom niet? Het is zulke tere zaak. Toch? Zulke tere zaak. Ik zei de gemeenschap tussen God de Vader en God de Zoon. Maar waarin nou resoneert de liefde Gods en de liefde des Zoons? Vader. Ze waren uwe. En gij hebt ze mij gegeven. Dan bij de kern van de zaligheid. Dan bij het wezen van de stof van de verwondering. Van heel die triomferende kerk die er straks overblijft. Ik had het over die verkiezing. Maar dat hij ze nou aan zijn zoon gegeven heeft. Omdat hij niet wilde dat deze in het verderf zouden dalen. Voor je. Over de liefde Gods gesproken. Over de liefde des Vaders gesproken. Maar nou moest er aan dat strafwijzend recht des Vaders volkomen genoegdoening gegeven worden. Wie zou dat nou moeten doen? U niet, ik niet, nooit te kunnen toch? Bloed van stieren naar bokken, ook onmogelijk. Maar daar moest die mens voor worden. Kijk, en daarom heeft hij ze aan zijn zoon gegeven. Al degenen die hij uitverkoren heeft. Opdat hij wilde dat al diegenen zouden worden toegebracht. Nou ja, dan ga ik natuurlijk met u een ogenblikje weer naar de tijd van zijn onwandeling op aarde. 33 jaren lang. rondgewandeld, volkomen doende de wil zijns vaders. Dat was hem nou zijn spijzen, zijn eten en zijn drinken, te doen de wil zijns vaders. Wist gij niet, zegt hij tegen zijn moeder, dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders. O geliefde, wat heeft hij toen zijn ambtelijke tijd aanbrak. Van het begin aan tot het einde toe, dag en nacht gearbeid. Om nou al diegenen die de vader hem gegeven heeft gaan toebrengen. Hoe? Door zijn geest en woord. Ik bedoel te zeggen, door de prediking van zijn woord. En daarom ging hij zitten op de berg. En de scharen rondom ziende, heeft hij hen eerlijk gesproken. Nou ja, al wat de vader hem gegeven had te spreken. Uw woord heb ik hen gegeven. Nou ja, geliefde, daartoe was hij natuurlijk, nou ja, Christus, toch. Die hoogste profeet en leraar der gerechtigheid. Vanmorgen al gezegd, maar die verborgen raad en wil Gods aangaande onze verlossing moest gaan bekendmaken. En wat heeft hij dat gedaan? In alle liefde. In alle getrouwheid. En ook keerde zijn woord niet ledig tot een weder, maar de zijnde toen in die tijd door zijn woord en geest getrokken. Die hebben zijn woord gehoord. Nou ja, dat heeft hij gedaan in zijn omwandeling op aarde, maar geliefde, dat doet hij natuurlijk al de eeuwen door. Hè? Ik lees natuurlijk in dit bekende antwoord, een gemeente ten eeuwige leven verkoren uit het ganse menselijke geslacht. Nou ja, Adam. Wel in de staat der rechtheid geschapen. Maar door eigen schuld, door eigen dwaasheid diep gevallen. Van die hoge top van neer gevallen in eeuwige vergeten en verwoesting ten neer. Hij was God vergeten, maar God was Adam niet vergeten en hij zocht hem op. Wel in de weg van recht en gerechtigheid. Adam, waar zijt ge? En Adam vrezende, u weet dat hij moest tevoorschijn komen in zijn naaktheid. En hij moest bekennen aan de Heer op recht zijn zonden. Heeft ook geleerd om geen kwaad te verbergen dat in hem werd gevonden. De Heer maakt al zijn kerk, alle eeuwen door, volkomen eerlijk. Leert ze eerlijk voor zichzelf te worden en eerlijk voor Gods aangezicht terecht te komen. Nou, zo geliefden, is Adam van het begin van het menselijke geslacht door woord en geest getrokken. Ja, natuurlijk niet alleen Adam, maar ook Abraham, de vader aller gelovigen. Ook die man is uit de duisternis getrokken, levend in de Galdeën. De afgodendienst aan de hand houdend. Vreemdeling van God en van zijn eigen hart. Maar de Heer was de eerste, zijn woord ging uit. En die geest des Heeren geliefden heeft zich aan dat woord gepaard. En is als die inwendige leermeester het ook geweest die Abraham uiteindelijk deed kennen. Nou wat? Dat hij alleen door het geloof gerechtvaardigd kon worden. U zegt, ja, maar dat zei Paulus. Ja, dat is waar. Maar dat heeft Abraham ook geleerd. Moet weer opnieuw denken natuurlijk aan die bekende woorden. Dat Abraham van verre de Christus heeft gezien. Hoewel het nog eeuwen duurde, al eer de Zonen Gods in het vlees zou komen, heeft Abraham hem gezien. Met de ogen van zijn geloof. Met de ogen van zijn ziel. Klaar en onderscheiden. Ik bedoel, als de van God gezondene de plaats bekleedde die hem moest gaan verlossen van de vloek der wet en van dat welverdiende oordeel. Nou kijk geliefden, van het begin der wereld af. Ik zei Adam, Abraham, Daviden. Want David heeft toch ook, nou ja, ik denk maar weer aan die bekende psalmen. Hè? En dan met name natuurlijk die Messiaanse psalmen. Wat heeft David toch ook van verre mogen zien, maar zo klaar en onderscheiden. Die gezegende naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, door welke ook David moest zalig worden. En heeft ook deze middelaar Gods en der mensen, Christus Jezus, Davids hart ingewonnen. Hoe kwam die aan die wijsheid? Ja, vlees en bloed hadden dat ook David niet geopenbaard. Maar door woord en geest is ook toen Abraham en Adam en David en al de Bijbelheiligen tot die kennis van die zaligheid gebracht. Nou ja, Paulus, de stokbewaarder, Nieuwe Testament. Van het beginnen der wereld tot aan de volleinding der wereld. In enigheid des waren geloofs. Kijk, daarom is het hier één heilige, algemene christelijke kerk. Maar ze hebben één hoop, één geloof, één liefde, één zaligmaker. Die kerk weet zich met elkaar verbonden en verenigd. Een heilige, algemene christelijke kerk. Ach. En nou gaat het woord nog uit. Maar moet ik natuurlijk weer opnieuw gaan vragen. Behoren u en ik daar nou bij? Maar kijk, de Heidelbergen mag het schrijven, hè. Ik zei, het is het troostboek van de kerk. Daarom hebben Gods kinderen die Heidelbergen catechismus zo lief. Want Ursinus heeft er zo aan het einde maar aan toegevoegd. En dat ik daar nou van een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Opgeraapt. In de tijd. Toen je niet naar God hebt gezocht en niet naar God hebt gevraagd. Opgezocht. Dat de Heer u kwam aan te raken, stil te zetten. En kwam te trekken met koorden van goede tierenheid en waarheid. Hoewel u, toen dat woord uitging, moest gaan bekennen dat u zonder God en zonder Christus en zonder hoop in de wereld was. Maar met een levend gemis in je hart kwam te lopen. En het ongelukkigste mens ben geworden van heel de wereld. Want het is niet te beschrijven, toch? Of wel? Als je ogen geopend worden en je oren ervoor geopend worden en je een hart krijgt om op te merken. Dat je geen borg hebt voor je ziel. En, nou ja, met één been in het graf staat. Wat heb je dan nodig, geliefde, dat hij niet alleen je opzoekt. Maar je ook maakt wat je niet bent. Van een verloren zondaar, een gezaligde zondaar. Ik bedoel dat hij die gerechtigheid die hij verworven heeft, ook aan je schenkt en toepast. Nou, in enigheid des ware geloofs hebben nou al Gods kinderen, ik zei straks van Adam af tot de allerlaatste die zal toegebracht worden, daaraan deel gekregen. Eén heilige algemene christelijke kerk. Allemaal deel gekregen aan de gerechtigheid van Christus die redt van de dood. Ach. Nou ja, ik hoop er straks nog in het laatste gedeelte natuurlijk iets meer van te kunnen en te mogen gaan zeggen. Ik laat het nu even rusten. Maar dat het nou een heilige kerk is. Ik bedoel natuurlijk weer niet heilig in zichzelf. Hè. Want ah, Gods kinderen hebben zich leren kennen als, nou ja, juist het tegenovergestelde. Onheilige. Ik bedoel met heilig te zeggen, die zijn toegewijd aan de Heer. Toegewijd om zijn lof te gaan vertellen. Maar ze hebben zichzelf in aanvang en in de voortgang leren kennen als een mensenkind. Ja, die nou een niks God bedoelde. En toch zijn ze heilig. In hem. Die zich met hem wilde verenigen. Waar ze één plant mee geworden zijn. Heilig in hem. Tegelijk zondaar, zei Luther. En tegelijk gerechtvaardigd. Arm en ellendig in jezelf. En toch zalig in een ander. Maar ik zei, geliefden, als het nou gaat over die heilige, algemene, christelijke kerk. Waarvan Zacharias Ursinus in zijn tijd, zo in de tijd van de reformatie, nog eens weer helder licht op wil laten vallen. Dan zegt hij, dan is het nou die zaligmaker, de zonen gods, die die kerk bijeen vergadert. Maar die kerk ook beschermt en onderhoudt. Die ervoor instaat dat gelevend lidmaat niet alleen bent geworden, maar ook blijft. Waar je niet meer uit kunt vallen. Kijk, Rome leerde. Ja. Dat er geen volharding der heiligen was. Rome leerde eigenlijk dat het zelf moest volharden. Zacharias Ursinus, geliefden, heeft geleerd. Dat hij de eerste is en de laatste is. Het begin is en het einde is. Dat het uit hem is, door hem is en tot hem is. En dat heeft hij nou de kerk van alle eeuwen proberen voor te stellen. Dat hij nou ook die kerk beschermt en bewaart. Hij houdt ze vast. Te midden van alle noden, te midden van alle moeite, of te midden van alle wederwaardigheden. Hij houdt ze vast. Hij beschermt ze ook in het grootste gevaar. En geliefden, hij onderhoudt ze. Ach. Geliefden, er liggen zoveel zaken in vervat. Maar ik denk nog eens weer met u een ogenblikje hoe de koning van de kerk over de aarde rondging. En wat heeft hij er toch waargemaakt in het leven van zijn discipelen? Die in eenigheid des ware geloofs had vergaderd, bijeen had vergaderd. En gelijk aan hen, haar kiekens ook, probeerde te beschermen toen ze daar samen in de hof waren. Weet u nog? En die soldaten toekwamen. Stokken en met zwaarden. De overpriesters van het Sanhedrin. Als tegen een moordenaar. Kijk, geliefde, toen is waar geworden wat hij natuurlijk ook in dat hoge priesterlijk gebed in Johannes 17 zo kostelijk heeft gehoord. Vader, die gij mij gegeven hebt, die heb ik ook bewaard. Want dat deed hij. Hij nam nou hun plaats in, geliefden, te midden van de vijanden. Indien ge dan mij zoekt, zo laat dan deze heen gaan. Vader, die gij mij gegeven hebt, die heb ik bewaard. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wat vijand zich ook tegen hen kant. Zijn hand, zijn onweerstaanbare hand, geliefde, zal ervoor instaan dat heel die kerk zalig zal gaan worden. Dus hij vergadert ze, hij beschermt ze en hij onderhoudt ze ook. Nou ja, ik zou bijna weer willen zeggen, jongens, vanmiddag in ons midden, één gelukkig volk, hè. Dat is dat verkoren volk. Gods volk. Die kerk met die hoofdletter. Want die onderhoudt die. Voor hen moeten alle dingen medewerken ten goede. Ik denk weer opnieuw aan die Heidelberger catechismus. Een andere vraag misschien, een andere zondagsafdeling. Maar ik zei, het haakt allemaal in elkaar. Dat nou voor hen alle dingen moeten medewerken ten goede. Dat nou niets bij geval. Regen, droogte niet, gezondheid niet, krankheid niet, rijkdom niet en armoede niet. Maar alle dingen moeten medewerken ten goede. Voor wie? Voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En daarom onderhoudt hij zijn kerk. Ik denk weer aan Elia, toch? Ook zo'n man naar Gods hart, ook zo'n uitverkoren vat. Ook in de tijd geroepen. Onderhouden, letterlijk. Naar ziel en lichaam. Het heeft de Heeren hem daar niet bij de krib kostelijk onderhouden. Water in de beek, dagelijks vlees. Had alle reden om te klagen. Als die zag op zichzelf. De kerk vindt er zichzelf zo dikwijls in terug, nietwaar. Maar hij had geen enkele reden om te klagen. De kerk moet zichzelf elke dag aanklagen. Maar geliefde, wat hij heeft vergaderd, zal hij beschermen en zal hij onderhouden. Heeft het u aan iets ontbroken? Nee, hè. Aan niets heeft het u ontbroken. Hij onderhoudt u voor de tijd, maar hij houdt zijn kinderen ook naar het geestelijke. Al zijn de tijden nog zo dor en nog zo doods in je leven. Al ben je nog zo vruchteloos, nog zo kil en bij ogenblikken zo onverschillig. Dat de hemel je niet verkwikt en de hel je weer niet verschrikt. Kijk, die heilige algemene christelijke kerk wordt door hem beschut en bewaard. Hij onderhoudt ze. Waarom? Nou, ze waren door de Vader aan hem gegeven, toch? En wat heeft hij nou verlangd? Ach, Johannes 17. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook al diegenen bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Voel je dat? Dus die liefdesband die er van de hemel uitgaat tot de arme verloren zondaren. Die liefdesband die er gelegd is. Die blijft tot in de eeuwigheid. Daar kan mijn dwaasheid, uw hardheid, mijn zondeliefdheid, uw wereldgelijkvormigheid. En al de aanvallen van al de vorsten de duisternis die zich opmaken in uw leven. Om u van die liefde te scheiden. Geen veranderingen aanbrengen. En daarom is die kerk bewaard tot het einde toe. Ach. De gemeente ben geneigd om natuurlijk nou voor te gaan. Maar zie dat mijn tijd weer naar het einde raakt. Laat ik nou vanmiddag eens proberen de tijd te bewaken. Maar maak nou eens vragen opnieuw. Ben je nou van die kerk een levend lidmaat geworden? Ik bedoel niet een dode letter. Maar heb je het leven nou mogen ontvangen uit hem? En leef je nou door hem? En is dat leven met hem nu voor u het leven geworden? Ach. Wat is het dan nog een wonder, geliefde, dat het woord onder ons nog gelaten wordt, dat het woord nog uitgaat. En dat dat kerkvergaderend werk nog doorgaat en voortgaat. Ik zou bijna weer opnieuw vanmiddag willen en moeten zeggen, hè. Maar de Heer heeft nog geen lust in de dood van de goddelozen. Anders had hij u en mij reeds weggenomen. Maar nu tokkelt hij nog op de harp van vrije genade. Laat hij nog in al zijn heerlijkheid die ene naam tot zaligheid in wie alles volkomen aanwezig is voor arme, allesmissende mensen, kinderen prediken. Ik zou bijna weer opnieuw dan ook vanmiddag, nou ja, tot slot dan willen zeggen, ach, indien ge nou heden zijn stem hoort. Verraad je dan niet. Maar laat je dan leiden. Hij nou niet weet hoe je er komen moet, hij nou niet weet hoe het opgelost moet worden. Ga dan niet bij vlees en bloed bij je verstand te raden. Maar vraag dan nou. Of die Heer je nou eens bij de hand wil nemen. Beken dan maar aan de Heer wie je bent. En al je dwaasheid en je hardnekkigheid en je verlorenheid en je onwilligheid. Maar is al zoveel eeuwen geliefd en zulk een hardnekkig volk te sterk geworden. En heeft ze alle geleerd dat hij ze zalig maakte om niet. Wat zal het toch zijn, gemeente, nietwaar? Hij nou die naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En die weg tot de zaligheid. Heb leren worden verkondigen in je leven. En je zult straks eeuwig buiten moeten staan. Ach. Opnieuw, hè. Tyrus en Sidon. Die heidenen, die vervreemd zijn van God en van zijn woord, moesten er in de achterliggende weken zo ook op andere plaatsen aan denken. Ze hebben de wet niet gekend, zullen zonder de wet geoordeeld worden. Ze hebben het woord niet gehad, u en ik hebben dat woord gehad. Maar wat zal het dan zijn? Ach, en nou nog. En hij nog 1000 vragen hebt, vraagt dan de Heer, wat moet ik nou doen opdat ik zalig word? Heere, bekeer me dan en trek me dan zoals u al uw volk hebt bekeerd. En trek me maar met koorden van goede tierenheid en waarheid. Want dan zal ik u nalopen. Ach, bij de Heer is nog zaligheid. Bij de Heer is nog macht. En bij de Heer is ook nog gewilligheid. Voor wie? Voor een volk dat onwillig is en blijft. In en van zichzelf. Amen. We zingen met elkaar. En wel uit de 119e psalm, 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En leven naar uw goddelijk bevel. O Heere, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schepselen wel. Och, wierd ik in uw wetten onderwezen. Het 32e vers van de 119e psalm.
Thank you.
slotzang voor deze middag is uit 133 en wel het eerste en laatste vers. 133 het eerste, hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En het derde, waar liefde woont, gebiedt een Heere de zegen. 1 en 3 van 133. Heen in vrede naar uw huizen dragen de met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.